Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, welkom Wieneke bij de podcast Levenskracht.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Ik heb jou 2 weken geleden, denk ik, over dat ik de vriend van Tessel ben, de verloofde van Tessel.
Ja.
En toen zei jij tegen mij van ja, ik ken Tessel volgens mij al langer dan jij haar kent. Dus dat was wel grappig, want jij bent de vroege oppas geweest van Tessel.
Klopt, ja, ja. We komen uit hetzelfde dorp, uit Brabant. En ja, ik herinner me echt, ik zie ook echt nog zo'n plaatje voor me van haar ledikantje. Want zij was geloof ik 1 jaar of zo toen ik daar kwam oppassen en tweelingzusje erbij. En het is 2 van die bedjes in zo'n klein kamertje, zie ik haar zo 's avonds staan en niet willen slapen en zo, weet je. Heel, maar zo lang ken ik haar al, ja.
Toen was Tessa als baby?
Nou, wat ik me vooral herinner, maar ik weet niet of dat heel representatief is voor hoe zij als baby was, maar wat ik me herinner.
Ja,
tuurlijk. Ja. Nee, maar ik kwam dan natuurlijk dan vaak 's avonds oppassen als haar ouders weg waren. En het was wel meer dan eens dat zij of haar zusje, zeg maar, dus de boel wakker hielden. Want dan stonden ze daar huilend in dat ledikantje, wilden ze papa of mama of zo. En ik weet eigenlijk, ik heb geen flauw idee meer wat ik dan deed. Ja, ik denk gewoon proberen heel lief te zijn en zo, maar... Ja, dat is eerlijk gezegd wat ik me herinner. Dat ik aan mijn handen daaraan vol had soms.
Ja, oh, grappig.
Ja.
Samen met Lieke,
ja.
De tweelingzus.
Ja.
Waren ze dan toen, en dan gaan we door naar de podcast, maar ik ben even benieuwd. Waren ze toen ook, leken ze heel veel op elkaar of was het...
Ja, ik vond die twee volgens mij lastig om uit elkaar te houden op die leeftijd. Ja, zeker.
Grappig.
Ja.
Ik zag laatst een foto van hun allebei, het ook als... Niet ze 1 of 2 waren, maar dat je toen dus al wel echt een soort van het gezicht wat Lieke nu heeft en de blik en de blik die Tessa heeft, dat je dat toen al wel echt in die ogen zag.
Ja, ik denk dat dat ook wel, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik zou zo'n foto ook wel eens willen zien, want ik denk dat ik nu misschien wel meer verschil zie, omdat ik hoe ik ze nu ken weer kan plaatsen in van toen. Maar toen wist je natuurlijk nog niet wat ze gingen worden, hoe ze eruit zouden komen te zien. Dus
leuk.
Grappig, maar gefeliciteerd dat je gaat trouwen.
Ja, dankjewel.
Heeft zij jou gevraagd of jij haar?
Nee, ik heb haar gevraagd. Okay. Ja, dat was een bijzonder moment. Ja.
Leuk.
Want Wieneke, jij bent psychiater.
Ja.
En coach.
Ja.
En je bent sinds 1 jaar ongeveer voor jezelf begonnen.
Nou, wat korter.
Korter.
Dit jaar.
Oh, dit jaar, 2023.
Ja.
Ja, dus sinds dat is nu 3 maanden ongeveer.
Ja, ja.
Leuk. Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen? Want ik vertelde tegen jou, ik heb jou... jouw eerste podcast geluisterd. Je hebt ook een eigen podcast.
Ja.
De Psychiater Praat podcast.
Ja.
In de eerste aflevering vertel je een beetje over je eigen verhaal en hoe het is ontstaan dat je nu voor jezelf bent begonnen en je route als of je pad als psychiater bij wijze van spreken. Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ik zit even te denken, zal ik gewoon... eerst een beetje algemeen?
Ja, we hebben de tijd.
Ja, precies. Nee, want ik kom natuurlijk op hoe ik tot mijn eigen praktijk ben gekomen, zeg maar, mijn eigen onderneming. Maar ik kom dus uit Ravenstein, dat ligt in Brabant en daar ben ik opgegroeid en later in Nijmegen gaan studeren. En eerst ben ik pedagogische wetenschappen gaan doen. Het was ook omdat ik was uitgeloot voor geneeskunde, maar toen koos ik ervoor om geneeskunde te doen en vervolgens met de specialiserend op psychiater. Want ja, als je arts wordt, ben je eerst gewoon basisarts en dan is het... In de meeste gevallen kies je vervolgens om je dan te specialiseren in een bepaalde richting. En voor mij was dat wel de psychiatrie. Ik was gewoon wel heel erg aangetrokken tot, eigenlijk tot menselijk gedrag, wat hen beweegt. En gedrag wordt heel erg beïnvloed eigenlijk door hoe mensen zich voelen en wat ze denken. En dus dat was voor mij wel heel erg een voor de hand liggende richting om te kiezen, de psychiatrie. En heb ik ook echt dus al, nou ja, ik werk dus al sinds 2010 in de geestelijke gezondheidszorg. En aanvankelijk eerst ben je dan lange tijd in opleiding om psychiater te worden. Dat is een traject van bijna 5 jaar geweest. En, dus daarna als psychiater gewerkt. En dat echt met heel veel plezier gedaan. Ik vind het echt een onwijs mooi vak. En natuurlijk zie ik juist hele moeilijke, pijnlijke dingen. De patiënten die daar komen zijn natuurlijk... Ja, die lijden over het algemeen heel erg en hebben heel veel problemen op allerlei gebieden waarop ze niet goed kunnen functioneren. Dus het is eigenlijk wel een vak waar je, waar je heel veel triestheid ziet eigenlijk, hè? Ja, of lijden. Maar om daar als hulpverlener in te werken vind ik wel echt, supermooi. Echt een, het is heel populair gezegd, maar daar kan ik ook mijn ei kwijt of zo. Ik vind echt mooi om verbinding met mensen aan te gaan, om een stukje met ze mee te lopen en ja, mijn expertise in te zetten. Of dat nou is of ze medicatie nodig hebben, of dat je vooral met gesprekstherapie, psychotherapie aan de slag gaat, of nou, vaak ook een combinatie daarvan. Maar ja, dat heb ik dus met super veel plezier gedaan. En eigenlijk in de tijd dat ik en mijn man hadden bedacht van, nou, we zouden wel kinderen willen. En ik raakte zwanger en het eerste kindje werd geboren. En daar begon voor mij eigenlijk een beetje een soort knik. Dat is een term die we in de geneeskunde ook vaak gebruiken als je wil bekijken van, hey, waar is iemand ziek geworden of wat is de oorzaak of hoe moeten we ergens naar kijken. Dan kijk je, waar zit er een knik in het verhaal? Waar is iets gaan veranderen? En bij mij is dat dus eigenlijk wel, eigenlijk al die eerste zwangerschap. Dat ik veel, veel pijnklachten had in mijn bekken- of heupregio. En in die tijd, ik had ook veel harde buiken, zo heet dat. Dat spant je buik heel erg aan. En dat is, wordt ook wel eens een oefenwee genoemd. Maar dat is, als je dat hebt, zeg maar, is dat ook risicovol voor een te vroege geboorte. Dus ik moest rustiger aan gaan doen. En achteraf gezien heb ik mijn fysiek, denk ik, in die zwangerschap overbelast. Zeg maar. Er was iets aan de hand wat ik toen nog niet wist. En ik dacht gewoon, oh, dit zal er allemaal wel bij horen. Ik loop gewoon door. Ik blijf doorwerken. Maar dat was niet echt een succes. Ik had dus behoorlijk veel pijn en beperking. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk zijn er nog twee andere kinderen geboren. Ik heb drie zoons. En de jongste is nu 5. En eigenlijk sinds die derde geboorte ben ik niet meer van mijn heupprobleem afgekomen. Waar heb ik dan last van? Dat is dus een soort pijnklachten, waarvan ik eerst altijd dacht, oh, dat zijn mijn bekken, want het werd ook bekkeninstabiliteit genoemd of bekkenpijnsyndroom. Er werd heel erg gedacht aan dat het probleem zeg maar in mijn bekken zat. En eigenlijk pas sinds iets meer dan een half jaar ben ik bij een orthopeed geweest en die heeft ook aanvullende onderzoeken gedaan. En er is uitgekomen dat er een beschadiging zit in mijn heupgewricht, wat eigenlijk ook niet herstelbaar is. Dus wat een soort permanent gegeven is waar ik mee moet dealen, maar die afwijking in mijn heup, die zorgt ervoor dat ik niet zo lang statische houdingen lang kan volhouden. Dus lang zitten is eigenlijk gaat uiteindelijk pijn geven, maar ook lang staan, dat gaat al helemaal niet. Zeg maar, ik sta liever niet langer dan een kwartier achtereen. En dus daar zit de beperking in. Dat had dus een grote invloed op mijn werk. Want eigenlijk, ik werkte op een bepaald moment 30 uur per week. En dat had ik verdeeld over 3 dagen, ook een paar uren thuis. Maar 3 dagen eigenlijk de hele tijd zitten. En natuurlijk beweeg je wel wat. Je loopt een keer naar de wachtkamer of je gaat een keer lunchen of zo. Dan kon ik wel een wandelingetje maken. Maar ja, het grootste deel van de tijd zat ik. En dat ging eigenlijk niet goed.
Nee, dus in principe, ja, je hebt lang gestudeerd en een pittige opleiding gedaan, geneeskunde.
Ja.
En dan ga je beroep uitvoeren waar je altijd aan hebt gedroomd en door. Ja, de lichamelijke beperking, dat je eigenlijk niet lang kan zitten, moet je uiteindelijk de keuze maken om te stoppen met je beroep. Of ja, te stoppen met de functie die je op dat moment...
Ja, precies. En dat is wel echt, nou ja, daar heb ik zeker die 5 jaar zeg maar voor nodig gehad om die zoektocht te doorlopen. En ik heb 1000 dingen geprobeerd, zeg maar, verschillende werkplekken binnen de organisatie, verschillende afdelingen. Ook als je, want je doet ook administratief werken, een hoog-laagbureau, wandelend supervisie geven aan mensen. Of ik heb echt van alles geprobeerd. Mijn droombaan die ik had eigenlijk, die was op 50 kilometer afstand, dus ik reed daar elke dag met de auto heen. Die heb ik op een gegeven moment losgelaten van ik ga maar naast de deur werken, misschien dat helpt. Behoorlijk wat verliezen geleden, zeg maar. Dus heb ik een lang proces voor nodig gehad, ook uiteindelijk bij het UWV terechtgekomen, omdat ik langere tijd gedeeltelijk ziek gemeld was. Een uitkering aangevraagd, de BIA heet dat tegenwoordig. En dus voor de uren die ik niet meer kon werken, zeg maar, kreeg ik een uitkering. Maar ja, ook tot en met inderdaad afgelopen jaar 2022 ben ik blijven zoeken naar mogelijkheden. En ik werkte op het laatst 10 uur per week in de GGZ-instelling. En ja, toen inderdaad op een gegeven moment dacht ik, het werkt gewoon niet. Ik boette daardoor ook in op gewoon echt mijn motivatie, mijn ambitie. En ik ben juist altijd eigenlijk heel bevlogen geweest, heel eager to samenwerken, verbeteren. Gewoon mijn hele spirit, zeg maar, die werd ook een beetje onderdrukt door het geheel. En toen besloot ik inderdaad vorig jaar om van mijn baan te beëindigen, op te zeggen. Ja, door die omstandigheid.
Ja, Hoe was het voor jou om in die periode om zo, wat je aangeeft, een good vibes bij wijze van spreken, altijd de goede moed erin, et cetera, om constant met die soort van tegenslagen om te gaan?
Ja, nu, op het punt waar ik nu sta, kan ik zeggen van oké, dat heeft me heel veel gebracht of zo, of daar heb ik veel van geleerd. En ik ben wel iemand, ja, volgens mij kun je mij wel karakteriseren als iemand die behoorlijk goed kan omgaan met tegenslagen. Dus ik heb best wel wat veerkracht. Ik kan wel, dat heb ik echt mijn hele leven al gehad. Dat ik dingen die moeilijk zijn of dingen die je overkomen, of om daar ook het positieve van in te zien of daar een les uit te trekken. Dus ik denk dat in de eerste fase ik dat heel lang ook wel heb gekund. Op een soort, ja, gewoon op mijn ruggengraat eigenlijk. Maar ik heb wel inderdaad, ja, als nou, ik ben 40 geworden een paar maanden geleden. Dus in de 40 jaar dat ik leef, heb ik door deze omstandigheden wel echt op mijn diepste punt ooit gezeten, zeg maar. Van, ik heb, en dat weet ik echt niet meer, dat is volgens mij inmiddels alweer 3 jaar geleden of zo in de winter, denk ik. Toen was ik echt op zo'n punt dat ik gewoon dacht van, ja, maar nu weet ik het echt niet meer. En het was niet zo dat ik, ik was niet depressief of zo. Het was niet zo dat ik psychisch of mentaal helemaal uitgeput was. Het was veel meer een soort van bewust ervan van, ja, alles, wat elke tool die ik in me heb, al mijn strategieën die ik gewoonlijk in mijn leven toepas om uitdagingen aan te gaan of problemen op te lossen. Ik heb alles geprobeerd, maar ja, het verandert niet. Of het wordt eigenlijk zelfs soms slechter. Ja. Dus als je vraagt van hoe ben ik daarmee omgegaan? Heel lang op mijn oude manier. De dingen die ik kon en die ik altijd ook zag als iets superkrachtigs. Zo, hè, heel, ja, ik heb mezelf altijd wel sterk gevoeld. Maar er is een punt geweest waarop ik dacht, ja, ik heb niet meer genoeg aan mezelf. Ik weet niet meer wat ik moet doen.
Dus dat, als we praten in termen van levenskracht, was dat eigenlijk wel 3 jaar geleden een periode in je leven waar je weinig levenskracht ervaarde?
Klopt. Ja, klopt heel erg.
En hoe ben je toen omgegaan met die periode? Je geeft aan van, ja, dat je op een gegeven moment je eigen toolbox een soort van leeg raakt. Dat je, hoe ga je dan ermee om, ook voor de luisteraar, dat de mensen denken van, ik heb ook wel in zo'n periode gezeten, of ik zit nu wellicht in zo'n periode dat je, ja, dat je het gewoon even niet meer weet, dat je het niet meer ziet bij wijze van spreken. Wat heb jij toen gedaan in die periode?
Ik denk eigenlijk, ik wou zeggen een aantal dingen, maar ik denk dat eigenlijk wat ik heb gedaan allemaal wel onder één noemer te vangen is. En dat is hulp vragen. Ja, het is eigenlijk soms zo simpel. Als ik nu hardop zeg, denk ik, duh. En ik had natuurlijk ook heus wel hulp gehad al in al die tijd daarvoor. Maar hulp vragen, echt. Maar ook delen met anderen over wat ik net aan jou omschrijf. Hè. Delen van, jongens, ik ben echt, mijn toolbox is gewoon uitgeput geraakt. Ik weet het niet meer. Help mij.
En dat is het ook iets, als ik je zo praat, dat je zegt van, ik ben altijd krachtig geweest, ik ben altijd, ik heb altijd daar de goede moed in gehouden. Was het dan bijvoorbeeld ook lastig voor jou om een soort van zwakte daarin te laten zien? Van oké, ik ben altijd krachtig geweest en nu, dat je dit wellicht zag als een soort van zwakte?
Ja, dat is gedeeltelijk wel waar, maar is wel wat, hoe zeg je dat, het is wel wat meer gelaagd, want ook door mijn werk ben ik eigenlijk kwetsbaarheid nooit gaan zien als zwakte. Want ja, ik heb natuurlijk allemaal met mensen te maken die iets heel fragiels hebben. Of ja, lijden, psychisch kwetsbaar zijn, emotioneel in de prak liggen, zeg maar. En die zie ik eigenlijk nooit als zwak. Ja, eigenlijk gewoon nooit. Heel vaak vind ik juist die mensen enorm krachtig. Maar ik denk wel dat het dus dat ik eigenlijk met 2 maten aan het meten was, omdat ik voor mezelf een soort andere maatstaf hanteerde. Dus inderdaad wel het aan mezelf moeilijker vond om toe te geven van, hé, maar mijn pakketje raakt leeg. En ik weet niet, schoot me net nog iets te binnen, maar dat ben ik nu heel even kwijt.
Ja, want ik vind het interessant, want ik herken het best wel vanuit mezelf. Ik bedoel, ik ben ook personal trainer, dus ik geef veel personal training en fysieke training. En ik heb, denk ik, het is wel een soort van ander level, maar ik heb best wel een jaar lang met een slopende knieblessure rondgelopen, waardoor ik op een gegeven moment bijna geen training meer kon geven. En dat ik echt op een gegeven moment mezelf in de spiegel aankeek, dacht, ja, shit, Luke, je bent elke dag bezig om mensen gezonder te maken en krachtig te maken. En mensen zien mij vaak ook als een grote gast, sterke Luke, bij wijze van spreken. En ik had, in het begin had ik enorm veel moeite om die zwakte te kunnen laten zien. Ik noem het dan zwakte, want ik moest altijd, ik had een soort van overtuiging bij mezelf dat ik altijd krachtig moest zijn, altijd sterk en dat soort dingen. En als mensen ook al vroegen, hoe gaat het? Ah, gaat goed en gaat steeds beter. En eigenlijk geen last meer, terwijl van binnen ging ik gewoon helemaal stuk.
Ja, ja.
En nu, ook wat jij zegt, soms kan je achteraf terugkijken op zo'n periode. Dat ik denk van, man, waarom had dat er niet, waarom mocht dat er niet zijn, bij wijze van spreken? En dat is, ja, dan ga je daar een beetje op onderzoeken. En ja, interessant wat er dan naar voren komt. Ik had bijvoorbeeld heel veel moeite om die zwakte aan mijn omgeving te laten zien.
Ja, nou, dat herken ik denk ik wel, ja. Ik ben altijd iemand geweest die in de omgeving werd gezien als een sterkere of zo. Of waar andere mensen op konden leunen of hulp bij konden vragen. Dus dat herken ik inderdaad wel. Maar ik vond ook wel, en dat is dus, ja, het is bijna karikaturistisch misschien als ik het zou zeggen of zo. Maar ik vind het dus echt fantastisch wat ik hier dus over heb mogen leren. Want om een voorbeeld te geven, in die tijd een beetje ergens dat het dus zo slecht ging. Toen werkte ik ook nog maar heel weinig en zo. En ik overbelastte mezelf echt compleet. Want ik, ja, eigenlijk voordat ik naar mijn werk ging, als ik uit mijn auto stapte op mijn werk, had ik eigenlijk al gruwelijk veel pijn. En ja, sloeg eigenlijk nergens op wat ik daar nog aan doen was. Maar dat deed ik, omdat ik dat wilde of dacht dat het moest of wat dan ook. Maar ik was toen ook teamleider. Of ja, dat had een andere naam, maar om even. Ik was soort van teamleider. En ik vertelde toen tijdens een vergadering iets over dat ik. Gaf ik het eigenlijk aan van jongens, ik moet een stap terugzetten of zo. Of ik weet niet meer exact inhoudelijk wat de boodschap was. Maar het had ermee te maken van ja, door de omstandigheden, door mijn pijnklachten, moet ik nu even andere beslissingen nemen. En ik was daar ook bij geëmotioneerd, dat ik een beetje dubbel vond. Want ik dacht van ja, dat hoort niet echt bij een teamleider of zo. Of, maar goed, ik had wel een team waarbij dit wel redelijk goed kon, hoor. We waren wel een heel vertrouwd, intiem team eigenlijk, waar we echt wel nauw met elkaar samenwerkten. Maar toch vond ik het wat ongemakkelijk. Terwijl juist daar kreeg ik de feedback van, wauw, dat je dit nu laat zien en dat je deze beslissing neemt, dat maakt je juist een betere leider. En zo heb ik een aantal van dit soort momenten wel, dat ik denk, oh, dus inderdaad, ik heb dan wat moeite om iets toe te geven van maar dat het met mij minder gaat of zo. Maar juist laten zien dat je daar je keuzes van laat afhangen en zo. Dat vinden mensen eigenlijk mooi om te zien.
Dat je daar ook een soort van de kwetsbaarheid in kan laten zien.
Ja, ja. En dat is trouwens, ja, maak ik zelf even een bruggetje. Maar,
heel fijn, heel fijn.
Nee, dat is eigenlijk ook wat ik nu. Ik ben dus een podcast gestart. Dat is eigenlijk een beetje een soort zijstap. Want we hebben nog niet eens over mijn praktijk gehad, maar een beetje een zijstap. Maar dat is eigenlijk ook precies wat ik in mijn podcast probeer te doen. Ik wilde eigenlijk enerzijds een soort van waarde delen van alle ervaring en kennis die ik heb opgedaan als psychiater. En nu ook sinds korte tijd als coach. En ik wil het eigenlijk gewoon delen met mensen. Dat ik denk, nou ja, als iemand daar baat bij heeft of gewoon iets uitpikt of geïnspireerd raakt of wat dan ook. Dan vind ik het super leuk en fijn als ik dus mensen kan helpen. Maar ik heb dus ook, ook dat wat ik heb geleerd over dat van kwetsbaar kunnen zijn en dat juist een voorbeeld kan zijn. Dat neem ik ook echt mee in die podcast. Dus ik heb, je hebt de eerste aflevering geluisterd. Daar was ik op een gegeven moment ook even in tranen toen ik iets aan het vertellen was. En vorige week of zo heb ik nog een andere aflevering opgenomen. Die was eigenlijk nog emotioneler. Niet iedere aflevering is zo. Sommige gaan eigenlijk helemaal niet over mij. Maar ja, dat is echt wel een soort van missie of zo. Dat ik denk van ik geloof gewoon dus dat naast dat ik mezelf sowieso altijd heb gezien als best een stevig mens, geloof ik er ook in dat ik best een voorbeeld zou kunnen zijn voor anderen met deze leerervaring. En die zou ik wel willen delen met anderen. Zo, ja.
Ja.
Dus wat jij eigenlijk ook zegt over die knie, dat vast en zeker stop jij dat nu ook in je werk.
Zeker.
Wat je daarvan geleerd hebt.
Ja. En wat ik daar zelf voornamelijk in geleerd, ik heb toen ook een boek daarover gelezen van Klacht naar Kans heet dat. Dat,
oh ja.
Ik weet niet of je het kent van Dr. Juriaan, is ook een.
Die naam ken ik wel, maar die boek ken ik niet.
Ja, nee. Het is wel een mooi boek. En wat hij eigenlijk ook zegt van de tekenen. Als je lichaam iets aangeeft met een bepaalde fysieke klacht, wat wil dat uiteindelijk zeggen? Wat wil je met een soort van de hoofdvraag, wat zou je lichaam maar hiermee willen aangeven?
Ja.
En dat ik achteraf eigenlijk heel goed antwoord kan geven op die vraag. Dat ik toen ook eigenlijk veel te druk was, met veel te veel verschillende dingen bezig. Dus achteraf kijk ik ook op terug, denk ja, super waardevol dat het toen is gebeurd. Want ik heb toen bewust ook minder training gegeven, waardoor er weer andere dingen, het lesgeven, de hogeschool, et cetera, aan mijn pad is gekomen. Dus heel waardevol.
Ja.
Maar op dat moment, en dat is ook een beetje wat jij zo straks zei, van soms in dat moment of zo kan je dat niet helemaal waarnemen.
Nee.
Maar later dan kijk je een soort helikopterview op terug en dan krijgen mensen de wijze lessen voorgeschoten.
Klopt, want ja, inderdaad, zo, dat is mooi dat je dat inderdaad zegt, dat je inderdaad ook die lichamelijke klacht ook weer herleidt naar gewoon hoe je je leven eigenlijk leefde op dat moment. Die vertaling heb ik ook gemaakt. En Kijk, ik heb, want ik heb een aangeboren heupafwijking, een dysplasie. Dus mijn heupkommen zijn wat minder bol, zeg maar. Dus dat, en ik ben hypermobiel, dus dat is ook nog eens gewoon lekker lenig, zeg maar. En, maar die combinatie van dan zwangerschap en bevalling hebben blijkbaar ertoe geleid dat er ja, echt letterlijk iets beschadigd is, stuk is, gerafeld is, een kapsel is kapot gegaan in mijn heup. Dus er is wel degelijk fysiek iets aan de hand, wat de pijn kan verklaren. Maar ik zie het zelf inderdaad ook als, ja, ik zat toen in een fase, ja, eigenlijk, ik leefde sowieso altijd, denk ik, van soort van the sky is the limit. Want ik deed gewoon alles waar ik zin in had. En of tenminste, ja, en ik denk dat ik mijn doelen enerzijds ook wel realistisch stelde. Ja, dus ik koos ook wel, ik had wel ambities waarvan ik ook, of die streefde ik na, die waarvan ik wist van, nou, dat is ook haalbaar. Maar ik had een leven op zo'n hoog tempo, met zo onwijs veel sociale activiteit en dus ook heel ambitieus. En ik deed ook eerst 2 studies naast elkaar, omdat ik vertelde dat ik was uitgeloot voor geneeskunde. Toen studeerde ik pedagogische wetenschappen. En toen werd ik vervolgens ingeloopt. Maar toen dacht ik, ja, dan ga ik wel die bachelor halen, want ik vind het anders zonde om die eerste 2 jaar van pedagogiek weg te gooien. Dus een tijdje heb ik 2 studies gedaan. En dan zat ik in het bestuur van een studentenvereniging en ik was aanvoerder van mijn hockeyteam. En ik, weet je, alles maar zoveel stapelen, met vooral ook heel veel leuke dingen. En ik denk, nou ja, toen kwam dus, toen ik een jaar of 30 was, toen besloten we dus om, wilden we graag kinderen krijgen. Dat lukte. Ja, toen was ik bezig met mijn opleiding tot psychiater, die gewoon heel intensief is. Ik was ook nog eens voorzitter van de Landelijke Artsassistentenvereniging van Psychiaters. Dus ik ging heel vaak naar Utrecht vanuit Nijmegen, daar woonde ik toen nog. En dus ik denk ook, ja, ik vroeg gewoon te veel van mezelf en ik heb mezelf moeten leren verhouden tot, ja, tot mijn lijf eigenlijk ook gewoon. Waar die zei van, waar mijn lichaam zei, daar ligt jouw grens.
Ja. En want je zei van inderdaad, achteraf hebben we een soort van geconcludeerd, dan krijg je die wijze lessen te zien. En ik heb zelf ook wel een soort van de overtuiging dat alles gebeurt met een reden.
Ja.
En je noemt al wat wijze lessen wat je vanuit die periode hebt geleerd. Dus bijvoorbeeld hulpvragen was een belangrijke. Ja. De kracht van kwetsbaarheid, dat het oké is om kwetsbaar te zijn. Wat is nog een andere belangrijke les of lessen wat je hebt meegenomen met die periode? Een soort van levenslessen?
Nou, wat wel een levensles is, en die is eigenlijk nog, zeg maar, redelijk fresh en nieuw, zeg maar. Of ja, dat vind ik wel. Is dat ik, want het was zo'n beetje zomer vorig jaar, 2022, dat ik de knoop doorhakte en met mijn leidinggevende om de tafel ging en zei van, ik moet deze baan beëindigen, want dit blokkeert ook iets of zo. Het stroomt niet, het werkt niet. Ik ga hier niet beter van worden, dat het lukt niet. Ik heb toch te vaak nog last van pijnklachten. Nou, zo en zo. Dus ik had besloten, ik heb die knoop doorgehakt. En uiteindelijk dus inderdaad ook, hebben we dat contract beëindigd. En ik was eerst, geloof ik, 1 week of zo, daarna even in de stress. Want ja, wat wel nog zo is, als je psychiater bent en je hebt dus zo lang gestudeerd, zo erg geïnvesteerd, je moet je iedere 5 jaar aantonen dat je, dan moet je eigenlijk herregistreren in het register van artsen, van medisch specialisten. En je moet aan eisen voldoen. En die eisen zijn zoveel nascholing, zoveel uren per week gemiddeld werken, zodat je kunt aantonen dat je voldoende het vak in de vingers blijft houden. En dat zou voor mij wel eens in de knel kunnen komen, omdat ik nu veel minder werk. Dus misschien, ik zit nu op 2 van de 5 jaar, misschien dat ik over 3 jaar mijn registratie wel verlies als ik gewoon niet meer voldoende als psychiater kan blijven werken. Dus daar kreeg ik even 1 week ongeveer stress van. En een soort paniek van, oh help, waar gaat mijn toekomst heen? Wat moet ik? Wat gaat er gebeuren met mijn leven? Maar toch maakte dat juist daarna weer plaats voor echt een opluchting. Dat ik echt dacht, oh dit is goed wat ik heb gekozen. Dus het klopte. En daar, je vroeg naar die levensles. Mijn levensles is wel mijn grote inzicht van 2022 is wel van, ja, ik weet niet, ik relateer het een beetje aan iets meer iets spiritueels ook wel. Of iets meer van mijn ziel in plaats van alleen mijn lijf. Van, ja, de dingen die je doet in je leven, die moeten kloppen. Die moeten op een soort, ja, dus niet aanraakbaar niveau moeten die kloppen. En dat is eigenlijk, tot nu toe merk ik, sinds ik me daar gewoon zo erg bewust van ben, dat super easy is om dat te voelen. Want je hoeft alleen maar naar je gevoel te luisteren. Als ik vandaag in de trein stap hier naar Amsterdam, kan ik wel denken van, oh ja, ik zit een uur in de trein en ik zit een uur tijdens mijn interview, dus ook veel zitbelasting. Hè. Dus voor mij is dat iets waar ik gewoon nog wel eens over nadenk. Van, oh ja, hoe gaat het zijn? Maar ik voel dan gewoon, ja, ik wijs hierheen, omdat voor mij zit een beetje hier zo. Ja. Dat ik dan denk, maar dat klopt.
Want wijs naar je hart en je, ja, voor de mensen die luisteren.
Ja, precies. Oh ja, inderdaad. Ik wijs naar mijn hart, mijn borst, ja, zo. Ja. En En dat vind ik echt een gruwelijk, gigantisch, mega mooi inzicht dat ik echt omarm. Dat ik denk, ja, zo wil ik de rest van mijn leven leven. Gewoon altijd toetsen aan die binnenwereld. Aan dat ontastbare. En dat ben ik echt kwijtgeraakt in de jaren dat ik... Ja, ik was gewoon nog niet klaar voor of zo om me aan te passen aan die lichamelijke beperking. Of aan die... Ja, dus aan die nieuwe situatie. Aan het feit dat ik blijkbaar iets had in mijn heupen wat tegen mij zei, Wieneke, stap je terug? En dat ik dacht, nee, ik ga lekker door.
Ja. Ja, wat ik daar ook wel een beetje in hoor is die, inderdaad, die levensles van, waar ik ook wel veel met collega, coaches, et cetera, had, vaak weten wel van binnen wat goed voelt of wat de juiste keuze is, maar om dan de juiste keuze te maken, dat is vaak nog lastig.
Ja.
Zo, dat we eigenlijk diep van binnen weten, als we kijken, als we luisteren naar ons hart, waar je naar wijst of ons onderbuikgevoel, als we daarna gaan luisteren, dat we eigenlijk heel vaak weten, maar dat toch een soort van overtuigingen of beperkende gedachten daarin komen, dat we toch niet...
Ja.
En hoe kan dat dan als jij als psychiater daar de...
Oh ja, hoe dat kan dat we eigenlijk er niet naar luisteren?
Ja.
Omdat niemand je dat vertelt.
Oké. Okay.
Nou ja, dat is niet helemaal waar. Hè. Ik denk dat ook best verschillend is in gezinsculturen. Hè. Dus het ene gezin wordt daar meer aandacht aan besteed. En ook aan meer de spirituele dingen. Maar... Ja, wij komen denk ik allemaal... Ja, wij schelen 10 jaar, geloof ik, hè?
11 jaar, ja.
Ja, ja. Oké. Okay, je bent nog geen 30, heel belangrijk, hè?
Ja, precies.
Nee, ik denk... wij zijn allebei toch nog wel opgegroeid in een beetje een cultuur van... Hey, gewoon doorpakken, hard werken, dan kom je er wel. En als je iets wil bereiken, moet je je best doen. Of niet? Of zeg ik iets heel vreemd?
Ja, dat zeker,
is... ja. En... dus enerzijds denk ik, we hebben niet echt geleerd, volgens mij, om op zo'n manier naar ons... leven te kijken en de invulling van ons leven te kijken. Om echt, zo te zeggen, van luisteren naar die intuïtie. Ik moet eigenlijk wel zeggen, wil niet helemaal, zeg maar, ook mijn geschiedenis tekort doen. Want ik denk dat mijn ouders bijvoorbeeld op zich best wel, dat was eigenlijk wel altijd de boodschap van, ja, ga ook doen wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Hè? Dus dat zit allemaal wel in die lijn. Maar het andere is ook dat je als mens gewoon, gewoon opslaat, zeg maar, integreert wat je ziet en hoort en beleeft. En als je, ook al zouden jouw ouders steeds tegen jou zeggen van, nou Loek, je moet vooral naar je binnenwereld luisteren, van doe gewoon wat klopt. Maar als zij zelf een heel ander voorbeeld hebben gegeven, dat weet ik natuurlijk niet, maar even gewoon als voorbeeld. Als zij zelf wel de hele tijd gewoon keihard doorrennen en werken. En ja, wat denk jij dat je dan meeneemt? Hoe denk jij dan dat jij volwassen wordt?
Ja, zet je een soort van... Walk the talk, zoals ik het noem, dat je dan ook wel eens, dat je de dingen wat je zegt, dat je dat zelf ook laat zien bij wijze van spreken, ook als ouder zijnde.
Ja, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is al die belemmerende overtuigingen of overtuigingen waarvan je allemaal denkt van dit moet of dit hoort. Dat komt door alles wat je hebt gezien en wat er aan jou is voorgedaan. Ook door leerkrachten of door wie dan ook, wie er op je pad kwam.
Ja, dat vind ik interessant. Ik had daar ook nog van de week met mijn studenten ik geef dan ook het vak coaching, geef ik op de hogeschool. Superleuk. Dan heb je met eerste en tweedejaars studenten.
Oh, leuk.
Heb je het inderdaad over dit soort dingen van oké, die zijn nog 18, 19, 20 jaar oud. Maar wat zijn eigenlijk je overtuigingen? En dan word je een beetje glazig aangekeken voor zo overtuigingen. Doe normaal. Gewoon bier drinken. maar ja, dat ook als ik, want ik heb zelf ook die opleiding gedaan en daar ken ik Tessa ook van trouwens. Maar als ik zelf ook denk hoe ik toen was, stond ik daar denk ik ook nog niet voor open. Maar heeft het wel een heel belangrijk zaadje geplant in de persoon wie ik vandaag de dag ben. Ook over normen en waarden, et cetera.
Ja.
Ook als ik kijk naar mijn ouders, ik heb een fantastische opvoeding gehad. Maar ook gewoon bepaalde normen en waarden, wat je ook zegt van docenten of de dingen wat je ziet, et cetera. Dat ik dat heb meegekregen en dat ik, want ik ben in de Achterhoek opgegroeid en toen ik 18 was ging ik naar Amsterdam. Maar dat je opeens dat heel erg ging, soort van tegen het licht ging houden van, maar klopt dat eigenlijk wel, die overtuigingen die ik heb?
Ja.
Dat ik ook altijd hard moest werken en goede resultaten moet halen en... Ja, dat vind ik een interessant geweten bij wijze van spreken. Dat je een soort van jouw eigen waarheid...
Ja, maar het is eigenlijk mooi wat je zegt. Want om dan eventjes het lijntje naar mijn vak, hè, om psychiatrie te leggen, is dat... Want toen jij naar Amsterdam ging, hoe oud was je? 18, 19?
18, ja.
18.
Ja.
Dus je bent dan, nou, voor een heel groot deel heb je je al als mens ontwikkeld, zeg maar. Je bent, ja, we noemen dat dan volwassen. Je kunt je afvragen van, tenminste, ik heb later wel zelf vaker gedacht, nou, je volwassenheid komt echt wel wat later, maar...
Het is grappig trouwens als je dat zegt tussendoor, want ik heb dus nu, als studenten luisteren, neem dat niet serieus, maar ik heb dus nu, had ik ook met Tessa over van, dat ik geef dus nu eerstejaars groep studenten, dat die zijn dan inderdaad 18, 19, dat ik soms een soort van versteld van sta dat ik dacht dat ik toen ik 18, 19 was echt volwassen was.
Ja. Dus, oh ja, dat is heel herkenbaar.
Zei, ja, dat ja. Ik ook zei van, maar waren wij ook zo? Dat Tessa zegt, ja, wij waren ook zo. Ja. Maar ik dacht van, ja, toen was ik echt volwassen. Toen was het helemaal, snapte ik alles al.
Je voelde
al.
Heel wat, hè? Je dacht van, nu
heel
weet
wat.
Ik
en nu zie ik die studenten met alle respect nogmaals. En ze zijn inderdaad ook heel volwassen. Maar dat ik denk, ja. En ook als ik foto's van mezelf
ik had dat ook
terugkijk,
toen ik 30 was trouwens. Ja,
ik voel me nog steeds helemaal niet volwassen. Dus dat, ja. Ja.
Nee, maar wat ik wou zeggen is, zeg maar, ook je persoonlijkheid ontwikkel je dus, hè, door het leven heen en door alle ervaringen die je hebt. En ook trouwens door hoe je ter wereld komt. Hè. Je hebt, komt natuurlijk ook, ja, je bent iets als je ter wereld komt, dus je hebt eigenschappen. Maar door je opvoeding en door levenservaringen ontwikkel je een bepaalde persoonlijkheid. En een deel van je persoonlijkheid gaat eigenlijk ook over, ja, tenminste... Zoals, en dat is een vrij nieuw model, daar wil ik je trouwens niet mee vermoeien hoor, want het gaat over heel erg over wat de definitie is van persoonlijkheid en zo. Maar is dat je eigenlijk kijkt naar van, hoe is het zelf en hoe zijn de interpersoonlijke relaties? Daar kun je kenmerken over benoemen en daar kun je iets mee zeggen over iemand zijn persoonlijkheid. En een onderdeel van het zelf is ook zelfregulatie. En zelfregulatie en identiteit. En bij identiteit hoort eigenlijk weer ook het zelf kunnen reflecteren over jezelf. En dat is wat jij net beschreef. Hè, dat je inderdaad ging nakijken en nadenken en toetsen van... hé, maar al die leefregels waar ik mee ben opgegroeid en zo... hoe kijk ik daar nu eigenlijk tegenaan? Dus ik vond, ik kreeg meteen die associatie. Ik dacht, oh ja, je vertelt eigenlijk hoe het inderdaad ook in de boeken... hoe ik het geleerd heb, zeg maar, hoe je zo je persoonlijkheid ontwikkelt. En dat is dus een hele positieve, een positief kenmerk als je dat kunt. Als je dat eigen maakt, dat gewoon... ook een beetje afstand kunnen nemen van jezelf of van de omgeving waar je in bent opgegroeid en daar een eigen nieuw idee over kunt vormen.
Zodat je bij wijze van spreken af en toe een soort van een afstandje kan kijken en ook de dingen wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dat je een soort van daar verklaringen naar kan zoeken of zo, ook over jezelf, wie je bent als persoon. En...
Ja, wel zoiets, ja. Ja, ik noem het dus reflecteren inderdaad. Hè. Ja, gewoon echt naar jezelf kijken en onderzoeken. Ja, en dat kan je eigenlijk in allerlei situaties doen. Dat kun je over vroeger doen, maar dat kun je ook in het nu doen, zeg maar. Als ik, toen ik hier in de trein zat, toen dacht ik van... oh, ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig of zo voor dit interview. En daar kan ik ook over reflecteren. Denk, ja, wat maakt me eigenlijk zenuwachtig? Hè? En daar horen vast en zeker bepaalde gedachten bij. En ik ben ze even kwijt hoor, ik weet niet meer. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik toen erachter kwam waarom ik zenuwachtig was. Of waar het specifiek in zat, maar... Soms ontdek je dat, hè, dat je denkt, oh, straks luisteren mijn ouders dit interview. Wat zullen ze ervan vinden? Of zo, ik noem maar een voorbeeld. Of mijn vrienden. Of... Ja. Dus dat reflecteren kan soms helpen om te begrijpen waarom je bijvoorbeeld iets voelt.
Zeg je dan ook een beetje een soort van die gedachten die dan voorbij komen, dat ben jij niet als persoon, maar dat zijn gedachten die komen en gaan?
Oh nee, zo zou ik dat niet zeggen. Is dat okay. Iets hoe jij dat...
Ja, wat ik wel daarbij interessant vind, als er bijvoorbeeld dus negatieve gedachten komen, dat je die een soort van, dat je dat dus ook een soort van een afstandje kan gaan bekijken. En dat zeker. Niet per se dat jij dat Wieneke bent als persoon, van oké, ja, ik ben negatief tegen mezelf. Maar dat je ook soms kan kijken van, wat interessant dat deze gedachten voorbij komen. En hoe ja. Kan het nou zijn dat deze gedachte of dit gevoel nu bij mij opkomt, dat je ja. Een soort van... daardoor iets luchtiger in kan gaan staan.
Ja, de essentie ben ik met je eens. Dat, ja, omdat heel vaak kloppen gedachten niet of zo. Hè? Of je valt niet helemaal samen met wat je denkt. Wat je denkt is niet per se ja, wat je bent.
Want veel mensen die geloven volgens mij helemaal niet meer... dat we gedachten hebben, maar die denken dat dat alles... dat de waarheid is, bij wijze van spreken. Dat
ja,
je...
nou, er zijn ook theorieën, zeg maar. Dat heeft ook een... Een hele moeilijke naam, dat maakt helemaal niks uit. Maar inderdaad, ook weer hoe we vanuit de psychiatrie naar mensen kunnen kijken, is dat als je inderdaad je opvatting over de realiteit samenvalt met de gedachten die je hebt, ja, dat is eigenlijk heel beperkend. Want inderdaad, ja, dan, ja. Ja, dan kun je, ja, dat wordt misschien heel cryptisch voor luisteraars, ik weet het niet. Maar ja, als jij denkt van, nou, ik ben de verschrikkelijkste persoon op aarde en iedereen heeft last van mij en En ja, je valt samen met die gedachte, dus je gelooft dat het waar is, ja, dan heb je er natuurlijk heel veel last van. Dat is niet mee te leven, denk ik. Terwijl als je inderdaad afstand kunt nemen, weer kunt denken, oh, wacht even, dat is een gedachte van mij. Die heb ik net in mijn hoofd gehad en dat denkt die ander misschien niet eens. En misschien is het niet eens waar, of misschien kan ik de gedachte uitdagen. Ja, dat als je er afstand van kan nemen, dat is wel helpend.
Ja, ja, nee, precies. En ook inderdaad een soort van verhaal wat je constant tegen jezelf gaat vertellen, dat je bepaalde beperkende gedachten hebt en dat je dat constant tegen jezelf zegt, dat je dat op een gegeven moment gaat zien als de waarheid.
Ja.
Dat, zeker.
Ja.
Dat je daar ook een soort van enorm jezelf in kan verliezen. Want dat vertel je dus constant tegen jezelf. Maar dat is niet zo. Maar dat is gewoon een soort van eigen verhaal wat je daarmee tegen jezelf. En dat je klopt. Dat bent gaan zien als de waarheid.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. Nee, dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Ja. Nee, weet je waar ik net een beetje over aarzelde? Is dat je dus zei van dat de gedachten die je hebt, dat je dat niet zelf bent. En ik hoorde hem zeg maar wat anders dan dat jij hem bedoelde, denk ik. Want ik denk namelijk juist gewoon, alles wat je denkt en voelt en doet, dat ben jij. Dat hoort allemaal bij je, zeg maar. Dus ik ben juist heel erg gebrand altijd op om tegen mensen te zeggen van dat je dat allemaal wel bent, maar dat het ook oké is of zo. Hè. Dus ook negatieve gevoelens zijn van jou, horen bij jou en die mag je omarmen, zeg maar. En dus ook negatieve gedachtes, ja, die heb jij om wat voor reden dan ook, maar die mag je omarmen en bij je houden. Dus ik moest even lachen toen je dat zei, van dat ben je niet. Toen dacht ik, oh wacht, dat ben je wel.
Ja, ja, ja.
Maar het is de nuance zit hem erin, dat is niet de waarheid.
Ja, nee, zo bedoelde ik hem inderdaad. Ja. Niet dat je dat en dat je daar ook een soort van afstandje van kan gaan van bekijken. Ja.
Nee, want weet je wat ik namelijk eens een keer heb gehad toen ik, het gaat over mezelf, dus niet over mijn werk, maar toen ik dus inderdaad echt zo'n beetje in mijn slechtste tijd zat, dat ik dus zo vastliep en gewoon niet meer wist wat ik moest doen, toen hebben ook wel eens mensen die eigenlijk heel dicht bij mij staan gezegd van, hé, maar je bent Wieneke niet of zo, waar is de oude Wieneke of zo? En dat vond ik super moeilijk om te horen, omdat ik toen ook echt voelde van, ja, maar jongens, dit ben ik ook. Weet je wel, sorry hoor dat ik nu niet de leukste, vrolijke, initiatiefnemendste persoon ben of zo. Maar ja, ik zit er nu slecht bij en ik voel me nu niet krachtig. Maar dit ben ik wel zelf. En ik vond, dat komt ook uit mijn werk, ja. Dat ik dat zo zie, maar dat ik denk, ja, ook mindere kanten, dat hoort bij iemand.
Ja, wat is het dan sowieso omdat je zelf in zo'n bepaalde periode zat en je hebt natuurlijk je werk als psychiater, dat je een soort van modellen en theorieën dan heel goed op jezelf ging toepassen? Of dat je ging onderzoeken van hoe kan het nu dat ik me zo voel?
Nou, niet op een superbewust niveau, denk ik. Ik denk dat het helemaal geïntegreerd is in mijn denken en kijken naar alles, naar mezelf en naar de wereld om me heen. Maar wat bijvoorbeeld wel heel duidelijk is, is, ja, je kent vast wel de term copingmechanisme. Daar ben ik wel erg actief mee bezig gegaan. Dat ik denk van, hé, ik heb een probleem, dat was duidelijk. En welke strategieën pas ik nu eigenlijk toe? En de strategieën die ik toepaste, waren de strategieën die me altijd heel erg hadden geholpen. Namelijk het doorzetten, het toch weer creatief nieuwe opties verzinnen. Dus heel erg in de actiestand. Terwijl wat ik nodig had en wat echt onwennig was, was denk ik, stapje terug en rust nemen. En dus ik kon op een gegeven moment wel kijken, zo van, hé, wat is mijn coping? En die schiet nu tekort. Dus mijn coping werkt op dit moment niet voor dit probleem. Dus ik moet iets nieuws gaan inzetten. En dat heb ik wel degelijk vanuit mijn werk, zeg maar, meegenomen naar mijn privé situatie. Ja.
Want je zei net al van, ja, dat je nu de dingen wat je nu doet met je eigen praktijk als psychiater en coach, et cetera, aan je eigen podcast, dat je daar een bepaalde missie in hebt. Wat is als je daar je missie zou kunnen beschrijven en hetgeen wat je wil overbrengen richting de wereld, bij wijze van spreken, Wieneke, als psychiater en coach?
Ja, dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van een heleboel dingen die net al de revue zijn gepasseerd. Maar dat is eigenlijk dus gewoon alles wat bij jou hoort, alles wat je laat zien, alles wat je denkt, voelt en doet en wat je meemaakt, dat allemaal hoort bij jou. Dat hoort allemaal bij jouw leven. En soms zijn dat hele dramatische dingen die er gebeuren. Daar werk ik mee. Mensen die misbruikt zijn of mishandeld zijn. Maar het kan ook hele ernstige verlieservaringen zijn of wat dan ook. Hè. Dus soms kunnen er hele ernstige dingen zijn. Maar alles wat je... Ik bedoel, jouw leven, dat hoort allemaal bij jou. Dus grijp dat bij elkaar, zeg maar. Hè. Probeer het niet weg te houden. Probeer niet de emoties die erbij horen weg te houden. Maar neem jezelf onder de arm als het nodig is. Dus dat is één eigenlijk. Van, heb echt compassie met jezelf. Gewoon, wie jij bent is oké. Je bent gewoon ter wereld gekomen. Daar geloof ik in. Van, gewoon als een oké mens. En jij bent de enige die essentie echt voor jezelf kan zorgen. Maar mijn tweede, hoe zeg je dat, advies is, of wat ik wil overbrengen, is dat ik dus wel juist zie van, ja, er zijn gewoon vaak of bij heel veel mensen een moment in hun leven waarop je hulp kan gebruiken en vraag dan ook echt om hulp. En ja, ik werk in de GGZ, hè, de geestelijke gezondheidszorg. Dus als je met psychische problemen loopt, ja, wend je tot die branche. Maar dat kan eigenlijk op alle levensgebieden kan dat gelden. Dus ook voor lichamelijke problemen, whatever. Maar als je ergens niet uitkomt, vraag om hulp. En dan bedoel ik ook niet eens dat dat per definitie professionele hulp moet zijn. Maar hulp kan dus ook gewoon direct bij de persoon die naast je zit zijn. Hè? Of het een partner is, of een ouder, of een buurvrouw. Of doe het niet alleen.
En de podcast, nou, die heb ik geluisterd. Wat voor onderwerpen hou je daar aan? Gaat het heel erg over je ervaringen als psychiater? Of de dingen wat je zelf hebt meegemaakt?
Ja, het idee is eigenlijk echt dat het een mengeling is. Ik ben er nou anderhalve maand mee bezig of zo, hè? Dus het is echt nog behoorlijk pril. Maar het is eigenlijk een onderdeel van, ik ben gestopt met mijn werk in loondienst. En nou, toen eigenlijk vrij snel kreeg ik weer, gewoon voelde ik weer juist de drive en zo, hè? Of kreeg ik weer de positieve energie dat ik dacht, oh ja, maar ik wil dit helemaal niet kwijt. Dit werk wat ik deed, of tenminste, en wat haalde ik daaruit, is inderdaad van betekenis kunnen zijn voor anderen. En ik ben er goed in geworden om van betekenis te kunnen zijn voor mensen met psychische klachten. Dus dat wilde ik gewoon weer oppakken. Maar ik dacht, ja, ik moet creatief zijn. Want ik kan niet, ja, ik bedoel, het is ook niet mijn wens, maar dat is dus ook niet haalbaar gebleken. Ik kan niet terugstappen in gewoon weer een normale werkweek zoals de meeste psychiaters doen. Dus, nou ja, ten eerste ben ik toen dus, heb ik bedacht, ik ga een eigen praktijk en op dit moment werk ik uitsluitend online, dus met videobellen. Dat zijn gewoon omstandigheden, voorwaarden die voor mij nu heel gunstig zijn. En moest ik daar eerst wel aan wennen, want ik hou eigenlijk heel erg van het persoonlijke contact. Maar het bevalt me eigenlijk heel goed, dus dat kan ik ook wel weer erbij zeggen. En die podcast ben ik gestart omdat ik dacht, ja, als ik niet zoveel uren in mijn week kan stoppen, dan is dit ook een manier waarop ik mensen kan bereiken met die boodschap. En dus een mengeling van mijn eigen levenslessen, zeg maar, of mijn eigen levenswijsheid, in combinatie met alle kennis en kunde vanuit mijn rol als psychiater. Maar ik heb ook wel, ik ben nog niet klaar, zeg maar. Ik moet mijn creativiteit verder aanboren, want ik geloof er gewoon niet echt in. Op dit moment tenminste kan ik me gewoon geen voorstelling van maken dat ik ooit terug ga naar die oude situatie van 30 uur per week werken voor een baas of voor mezelf. Zeg maar met 1-op-1 consulten of groepsconsulten. Dus ik denk ook wel eens over van, ja, misschien wil ik dus inderdaad wel een groepscoachingsprogramma doen, ook online of online trainingsmateriaal, waarbij je dan eens in de zoveel tijd wel, zeg maar, persoonlijke coaching heb, maar waar ik misschien ook digitale programma's aanbied of zo. Of ja, nou, in ieder geval.
Ja, wat ik mooi vond net bij jou om te zien is inderdaad, je zei van dat je toch wel weer een soort van voelde, waar je weer naar je borst en naar je hart, dat je een soort van voelde, dat je echt even, dat het volgens mij vanuit binnen uitkwam, dat je dus dit te doen hebt wat je nu, ja, aan het doen bent.
Ja.
Dus dat je dat, wat je ook eerder ook aangaf, ja, dat,
nee, zeker,
dat is een soort van die intuïtie dat je daarvoor open stond en dat je dat dus nu een soort van aan het doen bent.
Klopt. En dat is eigenlijk ook wel een hele leuke. Het is ook wel, ja, hoe zeg je dat? Ik wens het niemand toe eigenlijk op zich om die jaren door te maken waarin ik me ook een soort van gevangen heb gevoeld door mijn lijf. Maar doordat ik, ja, dus toen arbeidsongeschikt werd verklaard eigenlijk en dus niet meer de noodzaak had om te werken. Ik ben altijd blijven werken, maar ik had dus ook een uitkering waarop ik kon terugvallen. Maar dat gaf dus eigenlijk ook een soort van kans aan mij om, ik kon de keuze, zeg maar, maken van, oh ja, ik maak eens een pas op de plaats en ik ga weer eens opnieuw bedenken wat ik met mijn werkende leven wil. En dat ben ik dus gaan doen. En ineens zag ik allemaal ook gewoon leuke nieuwe dingen die ik zou kunnen gaan doen, waar ik dus onder andere nu mee gestart ben met zo'n podcast bijvoorbeeld. Maar en dat doe ik gewoon. Ik maak 2 afleveringen per week en dat kost me eigenlijk, ja, 1 uur per keer of zo, zeg maar. Dus dat vind ik super leuk om te doen. Want ja, nou, als ik dat niet meer leuk zou vinden, dan zou ik ermee moeten stoppen, denk ik. Want ik wil niet dat het een energieslurper wordt. Het moet me ook wel iets geven. Maar ik merk ook wel dat ik denk van, ja, dit, volgens mij past het ook wel bij mij. tenminste, ik denk zelf, maar ik heb dat ook wel vaak van anderen gehoord, van ik kan vaak best wel goed onder woorden brengen allerlei dingen die ik denk. Of ik kan wel verhalen vertellen, maar ook goed verwoorden, onder woorden brengen. Ja, dingen over mezelf, maar ook van anderen, denk ik. En dus ik dacht, ja, misschien past zo'n iets meer publieke rol, zeg maar ook wel. Waarbij ik dus inderdaad niet specifiek één op één met iemand werk, maar iets presenteer waar meer mensen van, als ze zin in hebben, kunnen profiteren. Zoals een podcast. En misschien komen er ook wel andere dingen of zo, waarin ik dat ook kan doen.
Ja. Wat zijn er bijvoorbeeld, jij als psychiater zijn, als coach zijn, wat zijn, we hebben het gehad over overtuigingen, identiteit, persoonlijkheid. Wat zijn nog andere onderwerpen wat je wilt delen of wat je hebt gedeeld waar mensen veel aan hebben?
Dat is wel een goede vraag. Nou ja, ten eerste krijg ik eigenlijk best wel veel reacties op de persoonlijke noten die ik deel. Dus mijn persoonlijke ervaringen en wat ik daarvoor lessen uittrek, zeg maar, daar krijg ik veel reacties op. Maar ook bijvoorbeeld juist wel, want ik snij vaak een beetje kleinere thema's aan. Of nou, ik heb een aflevering bijvoorbeeld die gaat over delen met elkaar. En dan bedoel ik dus gewoon inderdaad van, ja, vertel aan elkaar hoe het met je gaat, deel erover. Of zoek misschien mensen op die ook hetzelfde met dezelfde struggles zitten of zo. En wat de waarde kan zijn van met elkaar delen. Dat je daardoor herkenning kan krijgen bij elkaar. Dat je hoop kan vinden, dat je steun kan krijgen. Dat soort dingen. Dus dat was gewoon een aflevering over delen. En zo heb ik ook een aflevering gemaakt over het belang van voelen. Dat überhaupt dus stil gaan staan bij je gevoel. Heel veel mensen zijn het eigenlijk überhaupt niet gewend om dat te doen. Die gaan gewoon die denderen de dag door en aan het eind denken ze, oeh, ik ben moe en ik zou niet weten waardoor het komt of zo. Terwijl het wel heel handig kan zijn om af en toe eens echt even te levelen van, oh, hoe voel ik me hierbij? Dus ik haal eigenlijk best wel kleine onderdeeltjes zo soms uit mijn vak. En ik vertel ook over voorbeelden uit de praktijk. Dus van patiënten die ik heb meegemaakt. En ook daar krijg ik veel reacties op. Dat het dan veel aankomt, zeg maar. Dus,
wat zijn dan van die voorbeelden bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld in die aflevering over het delen. Dan geef ik een voorbeeld van een groepsbehandeling die ik geef. Waarbij, en er zijn meerdere mensen in die groep die op jonge leeftijd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. En dan vertel ik over dat één van hen daarover vertelt. En ja, de hele energie die dan verandert in zo'n groep. En dat ze dus naar andere vrouwen of mannen zaten er trouwens ook in. Die dat ook hadden meegemaakt. Hoe ze elkaar toen konden vinden. En hoe helend dat eigenlijk voor hen was. Want ook zij hadden dan, deze vrouw had daar zo van die overtuigingen over. Van ja, maar dat was mijn eigen schuld. Want ik heb niet aan de bel getrokken of zo. Of ik heb het uitgelokt. En als iemand anders dan kan zeggen van, ja, dat dacht ik ook altijd. Maar inmiddels weet ik dat dat niet klopt. Dan gaat er voor die eerste persoon zeg maar weer een deurtje open van oh, zou ik die gedachte ook kunnen uitdagen? Hè? Klopt die? Dus, en als ik dat dan vertel, ja, daar krijg ik veel reacties op. Dan zeggen mensen, ja, ik word echt geraakt of ik word ontroerd door wat je vertelt.
Want ik heb de laatste best wel veel gelezen van Gabo Maté. Ik weet niet of je hem kent.
Ja.
Hij praat natuurlijk wel veel over trauma en over jeugdtrauma, et cetera. Ja. En ik heb een boek van hem gelezen, When the Body Says No. Dat gaat heel erg over hoe trauma te relateren is aan ziekte, aan kanker, aan ALS, et cetera. En hij heeft nu een ander boek, The Myth of Normal, waar die ook eigenlijk zegt heel veel dingen wat in de maatschappij speelt, is weer te herleiden aan trauma, van kindertrauma, wat mensen hebben gehad. Hoe kijk jij daarna?
Ja, ook een goede vraag, want om twee redenen. Ik heb het idee dat het een enorme opmars maakt, dit thema. Dus ik heb ook wel het idee dat er heel snel met het woord trauma gesmeten wordt, zeg maar, in gesprekken of in van alles wat je op social media tegenkomt, hè, of stukken die je leest. En ik, dus dat vind ik soms, ja, hoe zeg je dat, een beetje verwarrend of zo. Dat denk ik, oh, wacht even, dit gaat me wel heel snel of zo. Of hoe. En het is een heel precair onderwerp enerzijds, zeg maar. En maar goed, ja, en in mijn werk heb ik inderdaad bijna de overtuiging van, ja, bijna iedere patiënt figuurlijk heeft een trauma, zeg maar, in zijn verleden. Dat is overdreven, is niet helemaal waar. Maar heel veel mensen die ik in mijn werk als psychiater ben tegengekomen, heel veel patiënten, daar was sprake van een bepaald trauma. En dat kan ook langdurig trauma zijn door verwaarlozing bijvoorbeeld. Dus ook het begrip trauma is best wel complex. Dat kun je niet zo heel eenduidig definiëren. En ik denk dat we heel veel ook gewoon nog echt niet weten inderdaad hoe het zit. En ik denk, er zijn sommige hele geniale mensen die daar hele slimme dingen nu over schrijven en zeggen. En dat vind ik ook intrigerend om te lezen. Maar we weten volgens mij gewoon niet al heel vaak helemaal niet goed hoe het zit. En wat ik super interessant vond was, dat was deze week nog, las ik van een oud patiënt, een soort blogje zeg maar. En die was psychotisch geweest en zij was eigenlijk dankbaar voor die psychose, omdat ze ten eerste zei van, ja, door in die psychose, ja, als je psychotisch bent, zeg maar, dan heb je ofwel wanen of hallucinaties, hè, en ben je verward. Dus dan denk je allemaal dingen die niet kloppen en of je ziet dingen die er niet zijn. En deze vrouw die zei, ja, in die psychose had ik een soort verruimd bewustzijn. Ik werd me bewust van dingen, van een, ook een bestaande werkelijkheid, zeg maar, die we in het aardse leven niet zien of kennen. Maar zij zei van, ja, maar die was echt. En ook toen die psychose behandeld was en over was, zei ze, maar ik heb wel nog een restje kunnen overhouden van dat verruimde bewustzijn, van dat iets dat, er iets, dat ik iets meer kan waarnemen dan we eigenlijk gewend waren. En wat zij ook zei, was dat ze in die psychose inderdaad uitkwam bij een bepaald trauma, waar ze zich in het aardse bestaan, gewoon in de gewone doen, niet bewust van was, maar dat ze in die psychose dat echt helemaal kon voelen en herkennen. Dat ze dat in die psychose, zeg maar, kon oplossen. En dat dat ook ging over weer meerdere generaties terug. Dus want intergenerationele overdracht van trauma's is ook iets wat nu steeds meer bekendheid krijgt. En dat zij dus nu ze gewoon niet meer in de war was, want wij noemen dat dan in de war, hè? Dat vind ik ook nog, kun je ook nog heel discussies over voeren, maar dat ze nu zei van, ja, daar lag dus ook trauma aan ten grondslag en daarom moest ik die psychose doormaken. Ja, dat is een verhaal van één iemand en het is één beleving en het zijn haar woorden die ze eraan plakt, maar ik dacht wel, dat is toch super boeiend dat zij de relatie legt tussen haar ontregeling nu en een trauma en misschien wel een trauma wat meerdere generaties terug is ontstaan. En ik weet niet of dat klopt of niet waar is of zo, of wel waar is. Want dat, waar meet je dat aan?
Ja. Maar geloof je dan bijvoorbeeld wel dat bepaalde ziektebeelden, noem heftige ziektes, kanker, et cetera, dat wel dus een soort van terug kan worden gerelateerd aan trauma?
Dat weet ik niet.
Nee?
Vind ik echt te ingewikkeld. Het is
want
meer
dat,
zo.
Dat zegt, daar spreekt Gabor Maté zich best wel duidelijk over uit. Dat hij zegt dat het wel zo is.
Ja.
Maar dat weet ik dus ook niet.
Nou, ik weet dat er meerdere stromingen zijn, zeg maar. Of die er inderdaad vanuit gaan dat als je dus niet in lijn met jezelf leeft. Dus als je te veel afwijkt van wat je innerlijk eigenlijk weet dat het beste is. Als je daar te veel van afwijkt, dat je dan ziektes kunt krijgen, inderdaad. Ja, ik vind dat, voor mij is dat eigenlijk als het ware gewoon te hoog gegrepen. En dat bedoel ik niet. Ik doe mezelf daar eerlijk gezegd niet tekort mee, heb ik het idee. Maar ik ben ook een heel nuchter mens. Ik ben een heel aards mens. Maar ik sta wel open voor dat er. Ik weet zeker dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan ik weet. Maar het hele punt is nou juist dat ik het niet weet. Dus het zou best wel kunnen zijn dat ziektes ontstaan. Doordat we inderdaad op een manier leven. En nou ja, dat je dat zou kunnen voorkomen dan dus eigenlijk ook. Hè? Als je weet wat het is, wat je wel of niet moet doen, dat je dat kunt voorkomen. Maar ja, ik heb daar nog geen overtuigend bewijsmateriaal voor gezien. De vraag is of dat nodig is, want het maakt niks uit. Maar ik denk wel dat lichaam en geest zijn ultiem met elkaar verbonden. Dus je kan het sowieso niet los van elkaar zien. En dus met die overtuiging zou ik wel kunnen zeggen van ja, tuurlijk, waarschijnlijk klopt dat. Als ik zeg dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden, kun je dus inderdaad ook ziektes misschien wel voorkomen of beïnvloeden vanuit meer de geestkant.
Ja, ik vind het super interessant. Dus daarom ben ik ook gewoon benieuwd hoe jij als psychiater bij wijze van spreken daar. Ik lees altijd zo'n boek en dan denk ik, ah, interessant, maar dat ook wel weer een soort van zelf kunnen relativeren daarin dingen.
Ja, ik denk, ik ben dus in de westerse geneeskunde opgeleid en die is wetenschappelijk gefundeerd. Dus dat is pas als we gewoon het met allerlei wetenschappelijk onderzoek kunnen aantonen of uitsluiten, zeg maar, dan is iets zo. Of en daar stoelen we onze behandelingen op. En,
ben je het daar altijd mee eens? Of?
Nee, ja. Of.
Want dat zie ik een soort van, niet per se om Instagram mensen te noemen of zo, maar dat wel. Wat ik soms wel eens merk, dat juist die geneeskunde uit het Westen bij wijze van spreken, dat daar ook een soort van met kritiek toch wel naar wordt gekeken. Als je meer bijvoorbeeld kijkt naar een bepaalde oostelijke wijsheden, bij wijze van spreken. Ja. Het is niet wetenschappelijk bewezen, dus daardoor werkt het niet, bij wijze van spreken. Ik noem, als we het hebben over trauma, bij wijze van spreken, waar Gabor Maté dan ook wel veel mee werkt, bijvoorbeeld ayahuasca. Dus wat hij zegt, van, ja, dat kan voor heel veel mensen een fantastische manier zijn om bepaalde inzichten te krijgen of bepaalde dingen op te lossen, bij wijze van spreken.
Nee, ik denk, ik val niet samen met de westerse geneeskunde. Het is de context waarin ik ben opgeleid. En ik vind het een hele handige kapstok. En hoe zeg je dat? Geeft tot op zekere hoogte ook een bepaalde zekerheid. Ook een zekerheid in mijn handelen, wat ik doe als arts. Maar nee, ik val daar zeker niet mee samen. Ik geloof zeker dat er heel veel andere methoden zijn of zienswijzen zijn. En dus de wetenschap is wel praktisch om je aan vast te houden. Ook niet zaligmakend trouwens, want er zijn ook interessante dingen over dat heel veel onderzoeken die worden geweerd uit tijdschriften, zeg maar, uit wetenschappelijke tijdschriften, omdat er iets niet wordt aangetoond of juist het tegenovergestelde wordt aangetoond. Dus ik bedoel, zo zeker is de wetenschap misschien ook niet, maar nee, ik vind het heel prettig dat we een model hebben wat we hier in het Westen gebruiken. Maar ik vind juist dat de kracht erin zit dat je ook je beperkingen erkent. En ik heb toevallig laatst een aflevering opgenomen over reguliere en alternatieve geneeskunde. Dus ook hierover gehad eigenlijk. Dat ik denk, sowieso, ik ben niet tegen andere zienswijzen. Nee, ik ben er zeker niet op tegen. Dingen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, dan weet ik dus ook niet zo goed wat de waarde ervan is. Dat is veel meer op ervaringen gebaseerd. En ik denk altijd, ja, als jij er goed bij voelt om iets aan te gaan, als je ergens vertrouwen in hebt of gelooft en het voelt veilig of zo, of go for it. En als het je helpt, nou, dan heb je mazzel. Of mazzel, nee, dan is dat een goede uitwerking. Ik zou er wel gewoon zo nu en dan voorzichtig mee zijn. Omdat er kan natuurlijk wel gewoon een enorme wildgroei ontstaan van aanbod. Ook als het over trauma gaat. Kijk, iemand die getraumatiseerd is door wat dan ook, die heeft wel daar een kwetsbaarheid zitten. En die kan verder getraumatiseerd raken als daar op een foute wijze mee om wordt gegaan. Dus ja.
Ja, het is
ik zou er wel voorzichtig mee zijn. Ja. En toevallig noem ik ook in die aflevering, noem ik ook het voorbeeld van, want ik hoorde laatst dat er in Nederland inderdaad ik weet niet zeker of het nou een arts was, maar iemand die een persoon behandelde die kanker had, maar die zei van vergeet die diagnose dan, maar we moeten energetisch werk verrichten. En dat die persoon met kanker er gewoon toch gestorven is aan die ziekte. Dus toen zei ik in die aflevering ook van ja, als ik een tumor in mijn lijf zou hebben, dan zou ik naar de reguliere geneeskunde gaan. Terwijl ik dus niet uitsluit dat er misschien andere methoden bestaan. Ja, dat dus inderdaad veel meer energetisch werk of traumaverwerkingswerk. Ja, daar heb ik op dit moment onvoldoende vertrouwen in.
Nee, duidelijk. En het is de westerse geneeskunde doet natuurlijk ook fantastische dingen. Het zijn
ook,
het,
ja.
Ja, nee, het is, ja.
Maar dat is een beetje waar we ook eerder over hadden. Zo van, ook daarom moet je kunnen blijven reflecteren. Net zoals dat we hadden over jezelf als persoon. Hè? Dat je ook af en toe even van een afstandje naar jezelf kijkt. En wat vind ik van mezelf? En wat is de context waarin ik ben opgegroeid? Dat moeten wij als wetenschappelijk opgeleide artsen ook doen. Ook naar ons eigen werk blijven kijken. Van, ja, wat vind ik van wat ik aan het doen ben? En doe ik het volgens de maatstaf? En zijn er nog andere dingen die ik zou kunnen doen? Of ja, je moet jezelf een beetje scherp houden.
Life got more questions than science can answer.
Nou, definitely. Ja, zeker. Ja, daar geloof ik ook echt in, ja. Ja. Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet, denk ik ook altijd.
100%.
Ja.
Ik heb nog twee vragen aan je. De podcast Levenskracht. Ik ben altijd benieuwd. We hebben het natuurlijk gehad over levenslessen en levenswijsheden, et cetera. Ik ben altijd benieuwd, de term levenskracht, wat betekent dat voor jou?
Daar heb ik over nagedacht, want ik had een klein beetje verwacht dat je die vraag zou stellen. Maar ja, zoals ik het zie, is dat je, kijk, want nu spreek ik eigenlijk niet als psychiater, alleen maar als mens. Maar, en ook hoe ik trouwens als psychiater werk met mijn patiënten. Maar je hebt in je leven gewoon een aantal domeinen, denk ik, die iets zeggen over je gezondheid of over je welzijn. En dus dat is je lichamelijke gezondheid, maar ook je sociale bestaan, je psychische gezondheid, je spirituele kant of je zingevingskant. Dus dat zijn domeinen wat mij betreft, die horen bij ook bij levenskracht. Maar
het is grappig dat je dat, ik weet niet of je dat weet, maar dit is ook een soort van, daar is levenskracht ook op gebaseerd. Dus ik heb... Wist je dat niet? Nee? Oké. Okay. Nou, grappig. Ik heb het soort bij levenskracht heb ik gebaseerd op het 5V-model. Die heb ik soort van zelf ontwikkeld. Waar de eerste V, dat is de fysieke. Dat gaat over vitaliteit.
Ook wel zeggen. Fysiek schrijf je met een F, maar...
Ja, is het zo? Dus de eerste vitaliteit, is vitaliteit. Tweede, spirituele, noem ik vrijheid.
Ja.
De derde is veerkracht. Dat gaat over het mentale.
Ja.
De vierde is het emotionele. Dat gaat over vertrouwen. En als laatste sociale is verbinding. Dus dat is een soort van het
Dat is leuk. Nee, die had ik nog niet gehoord.
Nee, dus ik heb dus vitaliteit, vrijheid, vertrouwen, veerkracht en verbinding. Dat is een soort van... Dat 5V-model is voor mij levenskracht. Dus daarom vind ik het heel grappig dat je
Maar wat mijn toevoeging daarbij is... want die domeinen die herken ik dus ook... en die pas ik ook overigens allemaal toe, ook in mijn werk. Hè. Dus het is misschien wel interessant om nog even als side note te zeggen... van als ik als psychiater werk... dan kijk ik dus ook met iemand naar zijn lichamelijke gezondheid bijvoorbeeld. Als iemand te dik is, ga ik wel kijken van... ja, is daar iets aan te doen? Kun jij meer in beweging komen? Blablabla. Bla, bla. Dus nou, dat even terzijde. Maar levenskracht voor mij is juist alles... wat er tussen die domeinen in zit en die weg daarnaartoe. Want het gaat over balans op die domeinen, denk ik. Hè? Het gaat, ja, ik denk dat... Nee, weet ik trouwens niet of iedereen dat doet. Maar ik denk al, je streeft naar een soort van balans in je leven. Een balans in je emotionele gezondheid. Een balans in je sociale activiteit. Een balans in je lichamelijke gezondheid. Maar een balans heeft op zichzelf inzicht dat dat eigenlijk vaak wankel is. Hè? Of zoeken naar een balans betekent eigenlijk ook dat het een beetje heen en weer kan bewegen. En die veerkracht, ja, jij hebt die V dus verwerkt in een van die 5 domeinen, maar die veerkracht van mensen dus om, wanneer je uit balans bent, weer terug te veren naar balans, of dus de weg naar gezondheid toe, dat is wat voor mij levenskracht is. En daar hoort ook in van, dus voor jezelf zorgen, maar ook hulp vragen, of je verbinden met anderen. Ja.
Ja, het is, ik geef dus over een tijdje weer een seminar. Of die is trouwens al geweest, deze podcast uitkomt. Maar daarin in het seminar, het 5V-model, dat hanteer ik dus binnen het seminar. En binnen die V, wat we beginnen, moet ze een soort homeostase, dus balans vinden.
Ja.
Moet ze dus per V de balans aangeven. Dus dat vind ik...
Voor zichzelf?
Voor zichzelf. Dus oh, ik heb dat is leuk. Vitaliteit heb ik weer. Ik had vitaliteit heb ik onderverdeeld in inspanning en ontspanning. Oké, waar zit je op de balans?
Ja.
Vrijheid heb ik onderverdeeld tussen geven en nemen. Neem jij voor jezelf of geef jij veel? Veerkracht, zekerheid en avontuur. Waar zit jij op die balans? Sociaal heb ik verbinding met jezelf en verbinden met anderen. Een soort van. En als laatste vertrouwen, gevoel of rationeel. Dus dat is...
Supermooi.
Ja,
maar het mooie is dus als iemand dan dus inderdaad aangeeft waar die op die balans zit, dat levenskracht er wat mij betreft uit bestaat, dat je in staat bent om en gemotiveerd bent om te streven naar de balans. En want ik denk eigenlijk namelijk dat je de rest van je leven gewoon bezig bent met die balans te vinden. En iedere keer, want de balans op zichzelf is volgens mij niet het doel. Tenminste, ik denk dat dat niet echt het doel kan zijn, want die wordt altijd wel weer een keer verstoord. Of op een van die domeinen wordt je balans altijd wel weer een keer verstoord. En volgens mij is het juist heel krachtig als je op het moment dat je uit balans bent, weer de weg vindt naar de balans toe.
Ja, en daarvoor is het dus weer belangrijk om dingen van een afstandje te kunnen kijken. Ja. Waarom gebeuren nou bepaalde dingen?
Ja.
Dat, we zo'n soort van de cirkel
Klopt.
Daar rondgemaakt. En mijn laatste vraag, wat is het advies wat jij, als je nu hier bij wijze van spreken naar buiten loopt, je komt de Wieneke van 10 jaar geleden tegen, of doe je bij wijze van spreken nog werkte en vol ambitie zat en je weet een soort van met de ervaring, kennis en ervaring die je nu hebt, wat op je pad gaat komen, wat is het advies wat jij aan haar zou geven?
Als ik wist dat ze datzelfde leven wel ging meemaken?
Ja.
Ja, ik zou eigenlijk denken, kijk, eigenlijk zeker omdat ik er nu omdat het nu een beetje achter me ligt, zeg maar, denk ik alleen maar van, ik sta nu waar ik sta door wat ik allemaal heb meegemaakt, daar ben ik eigenlijk heel positief over. Dus ik denk, ik zou gewoon eigenlijk zeggen van ja, go for it. Maar dus ook wel gewoon zeggen van hou maar vast aan je eigen vertrouwen. Ik ben eigenlijk iemand geweest die altijd gewoon behoorlijk groot vertrouwen heeft, zowel in mezelf, maar ook gewoon in het bestaan of zo. Hè? Vertrouwen in dat het goed komt. En ik denk dat ik dat in die... Nou, als ik dus in de afgelopen 10 jaar zo terugblik, dat ik dat op sommige momenten wel moeilijk heb gevonden om me daaraan vast te houden. En dus ik zou misschien tegen die Wieneke van 10 jaar geleden zeggen van, ja, het gaat moeilijk worden, maar blijf maar gewoon vertrouwen hebben. Het komt alweer.
En zo volwassen ben je nog niet.
Dat... En zo was ben je nog niet op je 30ste. Precies. Nee. Ja, dat, ik denk dat ik dat nu niet meer ga denken. Ik weet nog inderdaad, er zijn verschillende momenten in mijn leven dat ik dacht, nou, nu ben ik er.
Ja.
Maar ik heb nou zo vaak ontdekt dat je dat iedere keer later weer opnieuw denkt. Dat ik nu niet meer denk dat ik er ben. Als ik doodga, dan, ja, dan was dat het, zeg maar.
Ja. Nou, we spreken elkaar voor 10 jaar weer. Dat je denkt, toen ik 40 was, toen dacht ik dat ik heel volwassen was. Ja. Maar ik viel eigenlijk allemaal wel mee.
Waarschijnlijk.
Ja. Leuk. Je podcast, Psychiater Praat podcast op Spotify.
Ja.
Is die Wieneke Gerrits op
Instagram.
Instagram.
Ja, Wieneke _ Gerrits. En ik ben ook op LinkedIn, ook met mijn eigen naam. En ik ben trouwens bezig met het maken van een website. Die is eigenlijk al bijna helemaal klaar. Die gaat echt binnen. Ik denk dat die online komt voordat deze podcast...
Je mag hem aankondigen.
Dus je mag hem wel, als je wil, in je show notes zetten of zo.
Ga ik doen.
Daar staat over mijn praktijk op. Oh, daar heb ik trouwens helemaal niet over gehad. Maar waar ik als psychiater en coach in werk. En nou ja, een beetje achtergrondverhaal. En
wat is de URL van de website?
Ja. WienekeGerrits.nl.
Ja. Oké, okay. Ik ga hem nog in de show dan het zetten.
Was super leuk, Loek.
Ja, ik vond het ook leuk. Het is ruim een uur vol. Voor mij vliegt de tijd altijd voorbij.
Ik had ook niet de indruk dat we al een uur bezig waren. Maar,
maar ik vond het super leuk.
Ja, leuk. Ik vond het ook.
Dus over 10 jaar dan gaan we weer.
Ik denk dat die ga ik je aanhouden natuurlijk. Hè?
Ja, zeker.
Als gaan ik 50 weer. Ben, Jesus, dan ben ik echt 50.
Ja, dan gaan we dan weer levenslessen delen. Ja,
dan gaan we lachen om de lessen van nu.
Precies. Dan ben ik bijna 40, dus dan kan ik het vertellen hoe het dan is.
Ja.
Superleuk, dankjewel.
Ja, ook bedankt. Tof.
Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.